Vandaag wil ik het hebben over hoe vertel je het evangelie. Als je een rijexamen doet, dan zijn er twee examens. Het begint met de theorie en dan met de praktijk. En ik heb in mijn preek nogal wat teksten aangehaald. En dat is de theorie. En u wordt ook opgeroepen en ik ook zelf om het ook in de praktijk te brengen. Ik heb een PowerPoint gemaakt van die teksten. En Huim-Jan gaat die laten zien. Hoe vertel je het evangelie? In de afgelopen week zijn we opgeroepen om te getuigen van ons geloof. En daarom dacht ik dat het goed was om er stil bij te staan hoe je dat kunt doen en hoe je je daarop kunt voorbereiden. Eerst wil ik het hebben over Gods plan. Hij heeft de mens geschapen om heel dicht bij hem te zijn en een relatie met hem te hebben. Adam en Eva hadden nauw contact met God. Ze mochten heersen over de schepping en God droeg hen op om vruchtbaar te zijn en de hele aarde te vervullen. En we weten allemaal dat er een zondeval is geweest. Adam en Eva hebben naar de duivel, de slang, geluisterd en hebben gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad. God had hun gewaarschuwd en gezegd dat als ze van die boom zouden eten, zouden ze sterven. Ze werden uit het paradijs gezet en kwamen in de nieuwe situatie na de zondeval in de wereld. Ze leefden niet meer dicht bij God, ze moesten sterven en ze waren veel meer op zichzelf aangewezen. Er kwam zonde, ziekte en dood in de wereld. En in die ellende die dat allemaal met zich meebracht, zijn ook wij geboren. Je kunt hierover lezen in Genesis 3. Maar God heeft een nieuw plan. Gelukkig was er toch een belofte. De slang, de duivel, krijgt het volgende te horen. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Er zal iemand komen die de duivel zal verslaan. En als we dat lezen in de Bijbel, komen er steeds beloften over die persoon. En die beloften worden steeds duidelijker. Ik zal nog een andere belofte, en die staat hier ook. Vlak voordat Jacob sterft, zegent hij al zijn zonen. En dit is wat hij over Juda profiteert. In Juda's handen, dat staat daar ook, zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heerserstaf, totdat hij komt die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen. Ik ben heel blij dat de vertaling van de NBV, dat ze het zo vertaald hebben. In de NBG staat totdat Silo komt. En niemand weet eigenlijk wie Silo is. Maar in het Hebreeuws staat er eigenlijk Shelo. En dat betekent, dat kun je ook zo vertalen, en ik denk dat dat de juiste vertaling is, die aan hem is. De heerserstaf die hem toekomt, waar hij recht op heeft. En dat is een prachtige vertaling. En dat maakt ook die tekst een veel duidelijker verwijzing naar Jezus. De volken zullen hem dienen. Nou, en er zijn hier nu wat Nederlanders die hem willen dienen. Dus die belofte is in vervulling gegaan. Een scepter, ik heb er geen, maar dat is eigenlijk hetzelfde als een heerserstaf. Dus het gaat erom, en de belofte is dat een koning zal voorkomen uit Juda, totdat Jezus komt. Het is niet mijn bedoeling om alle profetieën uit het Oude Testament aan te halen. Maar het is wel de moeite waard om voor jezelf eens na te gaan wat voor beloften er allemaal in het Oude Testament over Jezus staan. Gods plan is om alles te herstellen door Jezus Christus zijn Zoon. We worden allemaal in deze hopeloze wereld geboren. Gelukkig zijn wij niet meer zonder hoop. Maar dat waren we wel. In Efeziërs 2 vers 12 staat: vroeger kenden jullie Christus niet en jullie hoorden ook niet bij het volk van Israël. Dus de beloften van God aan Israël waren niet voor jullie. Jullie leefden in een wereld zonder hoop en zonder God. En dat geldt voor ons ook. Maar gelukkig hebben wij door Jezus deel gekregen aan die belofte. Er is scheiding gekomen tussen God en mensen. En waardoor is die scheiding gekomen? Zonde brengt scheiding. In Jesaja 52, vers 1 en 2 staat het volgende: zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet onmachtig om te horen, maar uw ongerechtigheden zijn het die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij niet hoort. En dat geeft het aan. Zonde brengt scheiding tussen God en mensen. En het kan ook nu zijn dat er zonde in je leven is, die scheiding brengt. Maar je kunt naar Jezus gaan en die belijden. En dan ook nu kan die zonde uit de weg gehaald worden. Door de zondeval is er scheiding gekomen tussen God en mensen. Niemand kan die scheiding overbruggen. Niemand kan het zelf weer goed maken met God. Niemand van ons gewone mensen. Maar Jezus, de Zoon van God, die mens werd, stierf voor ons aan het kruis en droeg onze straf. Een prachtige tekst in Jesaja 53 vers 5. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij is voor onze zonde gestorven. En daarom is er niets meer tussen God en ons. De weg naar God is weer helemaal open. En we hebben vrije toegang. En dankzij het offer van Jezus hebben we zoveel ontvangen. Het is de Heilige Geest, we zijn opnieuw geboren. Het is te veel om op te noemen. Een heel mooi beeld hiervan is dat toen Jezus stierf aan het kruis, nadat hij gezegd had: het is volbracht, het voorhangsel in de tempel scheurde. Het voorhangsel, het gordijn dat de toegang tot het heilige der heiligen afsloot, de toegang tot God, werd gescheurd. De weg naar God is weer helemaal open. En dan lezen we een van de belangrijkste, of de meest bekende teksten uit de Bijbel. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dat is een heel belangrijk iets. Jezus komt, maar hij komt niet om de wereld te veroordelen. Maar hij komt om de wereld te behouden. En om mensen over te halen, om weer terug te gaan naar God. En dan staat er nog een volgende tekst in 1 Johannes 5 vers 11 en 12. En dit is een getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en het leven is in zijn zoon. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Er is dus een voorwaarde. Ieder die in hem gelooft, wie de zoon heeft. Je moet in hem geloven. En hoe kom je tot geloof? Hoe vertel je dat aan iemand die serieus deze vraag stelt? Je kunt dan de volgende tekst aanhalen. En dat staat in het begin van het Evangelie van Johannes. Het Evangelie van Johannes, daarmee wil Johannes ook hetzelfde doen als Jezus deed en kwam doen. Hij wilde mensen trekken naar het Koninkrijk van God en helpen die keuze te maken, getuige te zijn. En er staat over Jezus, hij kwam naar wat van hem was. Maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen of aangenomen. Wie hem wel ontvingen of aangenomen hebben en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. En verderop lees je dat Nicodemus kwam, en het staat in deze context, en dat hij vroeg, hij kwam 's avonds bij Jezus, eigenlijk van hoe moet ik behouden worden. En Jezus zegt ook van, tenzij je geboren wordt van boven, en je kunt het ook vertalen met opnieuw, kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Maar als je Jezus aanneemt, als je verlost, word je opnieuw geboren van boven. En ontvang je de Heilige Geest. En ongelooflijk belangrijk om voor jezelf dat ook vast te houden. Vast te houden dat Jezus in je leeft. Dat je een kind van God bent. En dat je ook de autoriteit van een kind van God hebt. Als iemand zo ver is dat hij de keuze wil maken, kun je hem vragen of hij of zij Jezus wil aannemen als zijn of haar verlosser en hem wil volgen. Het is ook goed om die persoon te waarschuwen dat dit kan betekenen dat een aantal mensen in zijn omgeving dit niet prettig vinden. En in een aantal landen is dat helemaal niet moeilijk om dat te beseffen. Maar bij ons is het goed om ook de mensen voor te bereiden dat het iets zal gaan kosten. En dat het ook een keuze is om Jezus te gaan volgen. En dat ook betekent dat hij zal moeten gaan breken met zonde in zijn leven. En als dat moeilijk is, ook God kan vragen, geef mij de kracht daarvoor. En je kunt dan het zondaarsgebed met hem of haar binnen en vragen daarmee in te stemmen. En ik heb dan, het zondaarsgebed ligt hier al, ik zal het voorlezen. Er zijn allerlei verschillende mogelijkheden en je kunt het aanpassen aan je omstandigheden. Maar hier is een mooi gebed. Lieve Heere God en Vader, ik wil vandaag met mijn leven bij u komen. Ik wil vergeving vragen voor mijn zonden. Alle zonden die ik in mijn leven zonder u heb begaan. Ik zie in dat het offer van de Heer Jezus Christus nodig, dat ik dat nodig heb voor vergeving van die schuld ten opzichte van u. Heer, ik wil u aannemen als mijn persoonlijke redder en verlosser. Dank u dat u voor mijn zonden stierf aan het kruis. Ik wil mijn hart voor u openen. Wilt u door uw Heilige Geest in mijn hart komen wonen en mij vernieuwen van binnenuit? Want die belofte hebben we dat we de Heilige Geest zullen ontvangen. Leer mij om u te volgen en u te gehoorzamen. Leer mij om uw woord te lezen en te begrijpen. Dank u dat ik op grond van uw woord mag weten het recht ontvangen te hebben om een kind van God te worden. Ik leg mijn leven nu in uw hand. En dan begint een nieuw leven in Christus. En er is grote blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Lees dat maar in Lucas 5 vers 7. Dus heel kort, er is scheiding gekomen tussen God en mensen door de zonde. Jezus is voor onze zonde gestorven en als je Jezus aanneemt als je verlosser, dan worden je zonden vergeven en mag je een nieuw leven beginnen met God. Je wordt zelfs een kind van God. En is het dan ook goed om de persoon in kwestie ook goede raad mee te geven? Ga naar een gemeente, begin de dag met God, lees de Bijbel en weet dat je deel gekregen hebt aan alle beloften van God. En Jan zei dat ook, dat hij zo blij was met al die beloften van God. En het is ook heel belangrijk om die beloften van God te kennen. En vandaar ook al deze teksten. De beloften die van God, die gelden allemaal voor jou, omdat je een kind van God bent. En vroeger toen ik tot geloof kwam, kreeg ik een aantal van die beloften mee. En die laat ik nu even zien. En die zou je ook door kunnen geven aan de mensen. Je bent een nieuwe schepping. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Je kunt ervan op aan dat God je gebeden verhoort. Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam, bid en gezult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Johannes 16 vers 24. Het is ook goed om die tekstverwijzingen te weten en een aantal teksten uit je hoofd te kennen. Ik ken niet zoveel meer uit mijn hoofd, denk ik, maar ik vond het wel leuk. Die tekst van Galaten 2 vers 20 heb ik ooit uit mijn hoofd geleerd. Met Christus ben ik gekruisigd. En als je die teksten uit je hoofd gaat leren, dan heb je een schat bij je. Een ondersteuning van je geloof. En dan weet je waar je geloof op gebaseerd is. En dan kun je ook in de Bijbel vinden, als je iemand over het evangelie vertelt, waar je het moet zoeken. Je kunt ervan op aan dat God je zonde vergeeft. En dat hebben we heel erg nodig. Want ook al ben je een nieuwe mens geworden, de oude mens komt af en toe weer opsteken. En dan staat die geweldige belofte hier. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. En nog meer. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Die reiniging is ook prachtig. Ja, dat is 1 Johannes 1 vers 9. En dit is ook wel iets wat, een tekst die we wel vergeten. Je kunt ervan op aan dat God je overwinning kan geven over zonde. En dit staat in de NBG-vertaling, maar ik zal wel dat gij even jij maken. Jij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw die niet toe zal staan, gedogen is een heel oud woord, dat je boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat je er tegen bestand bent. Een hele belangrijke tekst. 1 Korintiërs 10 vers 13. Het is belangrijk dat iemand, als iemand pas tot geloof komt, dat hij ook steun zal krijgen en hulp. Want er is de duivel die het gestoorde zaad en het woord probeert weg te roven. En ook mensen toch weer terug te brengen naar hun oude leven. Er is heel mooi bijbelstudiemateriaal voor pasbekeerde mensen. En het is ook belangrijk, wees beschikbaar voor nieuwbekeerde mensen. Het mooie is dat we een gemeente zijn en dat we samen iets kunnen betekenen voor pasbekeerde mensen. Ik vind het heel mooi wat we allemaal hebben mogen zien met Hone en Mohammed. Mohammed en Hone die hier uiteindelijk ook tot geloof zijn gekomen, die gedoopt zijn en ook hoe als gemeente we hen ook hebben kunnen helpen met verhuizing en allerlei dingen. Het is prachtig om een gemeente te zijn. Alleen kunnen dat niet aan om alles te zijn voor allerlei mensen. Maar we kunnen een tuinhuis zijn voor nieuwbekeerde mensen. En er is nog ruimte in onze gemeente. Er is ruimte voor nieuwe mensen. Als je gaat getuigen, zul je ontdekken dat niet alle mensen positief reageren. To say the least. Soms. Maar sommige mensen zullen heel negatief reageren. Maar andere mensen mag je een beetje op weg helpen. Mensen zijn op weg. De een is dichter bij God dan de ander. En we hebben de Heilige Geest ontvangen. En die kan ons leiden in ons gesprek. Bid daarvoor dat God je leidt om wijsheid. Je kan bidden dat God je wijsheid geeft om de juiste dingen te zeggen. Ik was meer gericht op getuigen dan nu. En ik was in de trein en ik had het gevoel, ik bad ook om gelegenheid om met mensen te praten. En ik had het gevoel dat God tegen die mevrouw die naast me zat en met wie ik in gesprek was, wilde zeggen, eigenlijk het enige die wil zeggen van dat hij die vrouw lief had. En dat ik moest zeggen, God houdt van jou. Maar ik wilde er een heel verhaal van maken. En dus Je kunt zien, ik ben nu, mag ze nu zelf spreken. Maar goed. En het komische was dat die mevrouw, die corrigeerde mij. Dus die liet mij uitspreken. En die zei tegen mij. En zei ze, en wat nu het enige was dat ik moest horen, zei ze. Dat God mij lief had. Ik dacht, ja, ik vond hem mooi op mijn nummer gezet. En zo, in zo'n gesprek en in zo'n contact is God bij je. En hij wil met je mond zijn. En hij wil je ook wijsheid geven. En ik heb vaak gemerkt dat als ik met mensen praat over het evangelie, dan tijdens het gesprek bad ik. En zeg, hier, geef mij een opening. En het geeft mij een idee. En dan gebeurde dat. Je kunt allerlei vragen krijgen. En het kan geen kwaad om je ook bewust daarop voor te bereiden. En één manier om dat te doen is zelf regelmatig in de Bijbel te lezen en ook antwoorden te zoeken op je eigen vragen. De reden dat ik zoveel teksten heb geciteerd is om je te laten zien dat wat ik zeg gebaseerd is op het woord van God. En er staat een mooie tekst. Colossenzen 4, vers 5 en 6. Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut het juiste moment. Laat wat u zegt altijd aantrekkelijk zijn, sprankelend, en weet hoe u op iedereen moet reageren. En er staat ook in andere vertalingen, weet hoe je een antwoord moet geven aan iedereen. Dus, en daar kun je op voorbereiden. Nou, nog wat ondersteunende teksten om ook nog weer zelf te beseffen wat Jezus voor ons heeft gedaan. Wij allen dwaalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft ons alle ongerechtigheid op hem doen neerkomen. En dat is een van de zonden die wij begaan. We gaan onze eigen wegen. En dan komen we op een gegeven moment bij Jezus. En dan wil hij dat we zijn weg gaan. De eerste christenen werden ook de mensen van de weg genoemd. En dat was niet hun eigen weg, maar de weg van Jezus. Romeinen 2 vers 23. Want allen hebben gezondigd. Dus er kunnen wel mensen zeggen, ja, ik weet dat die en die, dat is een zondaar. Dat kun je zien. Maar ik niet. Helaas staat hier, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Nou, tot nog toe heb ik meer gesproken over het evangelie dat we mogen brengen. Nu wil ik nog iets zelf zeggen om mezelf en u aan te moedigen om het ook te doen. Laten we eerst eens allemaal bedenken hoe we tot geloof gekomen zijn en wie er allemaal bij betrokken waren. Stel dat die mensen allemaal hun mond gehouden hadden. Ik denk dat we allemaal ons eigen verhaal hebben en dat de Heer daar ook bij allerlei mensen heeft gebruikt. En het mooie is dat Hij ook ons wil gebruiken voor andere mensen. Wat moeten we daarvoor doen? Ik denk dat het eerste is dat we ons beschikbaar gaan stellen. En zeggen we nou, vandaag, Heer, hier ben ik om uw wil te doen. Als er gelegenheden zijn, wilt u mij helpen om daarop in te gaan en van u te getuigen. En dit soort gebeden worden verhoord. Ik heb gemerkt dat het een verschil maakt als ik met die houding kom naar God en mij beschikbaar stel en als ik het niet doe. Bijvoorbeeld als je op reis gaat, kun je je beschikbaar stellen. Maar je kunt ook zeggen van, ha, heerlijk, rustig, even lekker. Helaas is het nu zo dat iedereen achter zijn telefoon zit. En dat het nu veel moeilijker wordt om met mensen over geloof te praten. Wat moet je zeggen? Je kunt om leiding vragen van de Heilige Geest die je ontvangen hebben. En we mogen leren naar de Heilige Geest te luisteren. En als je dit gaat doen, mag je ook fouten maken. Het is beter om te beginnen en af en toe een fout te maken of iets verkeerds te zeggen, dan om altijd maar je mond te houden. denk ik. God kan ons leiden in ons spreken. En er staat ook weer een belofte. En dat is een beetje een andere belofte voor een speciale situatie. Maar ik denk dat het geldt in elke situatie. In Lucas 21 heeft Jezus de discipelen gewaarschuwd dat er in de toekomst vreselijke dingen zullen gebeuren. En dan zegt hij in vers 12: maar voor dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen en u voor koningen en stadhouders te leiden om mijn naams wil. Het zal voor u hierop uitlopen dat jullie zullen getuigen. En dan een hele bijzondere tekst. Daarom neem in uw hart voor, niet vooraf te bedenken hoe u zult verdedigen. Dus je hoeft niet, geen zorgen te maken. En niet de hele verdedigingsredens van tevoren bedenken. Want ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen. God kan ons leiden in ons spreken. En ik moet daarbij ook denken aan Biliam. Dat is misschien een vreemd voorbeeld, maar ik vind het heel mooi. Balak, de koning van Moab, wilde dat Biliam het volk Israël ging vervloeken. Maar Biliam moest het volk zegenen en hij deed dat. En hij zei tegen Balak: zal ik nou niet nauwgezet spreken wat de Heer in mijn mond legt? God kan ons ook nog steeds dingen in onze mond leggen. En denk ook aan Ananias, die God naar Paulus stuurde in Damascus toen hij nog blind was. God gaf hem nauwkeurige instructies wat hij moest doen en wat hij tegen Paulus moest zeggen. God kent de mensen in de situatie waarin ze zijn en kan ons bij helpen om dingen te zeggen die hun raken. God wil ons helpen en hij kan ons ook op gang helpen. Mozes durfde eigenlijk niet naar de farao te gaan en het woord tegen hem te voeren. God zei uiteindelijk: Aaron zal het woord voeren. En heel komisch: jij zult als God zijn en Aaron zal je profeet zijn. En uiteindelijk ging Mozes toch. En ik denk dat als je de Bijbel goed leest, dan wie was het meest aan het woord? Ik denk dat dat uiteindelijk toch Mozes was. God helpt ons. Hij wil ons helpen. En misschien denken we dat het te hoog gegrepen is voor ons in deze tijd. Maar God is het dezelfde. Hij kan ook ons woorden in de mond leggen. En ik heb zelf ook ervaring in het verleden dat God me geleid heeft bij het getuigen. En ook het hele bijzonder is dat we hebben allemaal een verhaal. En we hebben ook een hele belangrijke taak. En we kunnen onze eigen geschiedenis gebruiken. Er staat een tekst in 1 Corinthians, 2 Corinthians. Ik ben het vergeten. Maar dat wij mogen andere mensen troosten met de troost waarmee wij zelf getroost zijn. Dus het is heel belangrijk. Wij hebben onze eigen problemen, onze eigen geschiedenis. En God heeft ons daarbij geholpen. En het is goed om dat te herinneren. En misschien wil God u gebruiken en iemand op uw weg brengen die door dezelfde moeilijkheden gaat als u. Maar u kunt die persoon troosten met de troost waarmee u getroost bent. En zo kan het zijn dat u iemand bent als een getuige voor een bepaald iemand die misschien niemand anders, of in elk geval iemand anders, niet kan zijn. Die kan die getuige niet zijn, omdat hij simpel niet hetzelfde ervaring heeft. Een voorbeeld: Johnny Eriksson is op een gegeven moment, ik geloof in een zwembad gedoken of zo. Ze is helemaal verlamd tot haar hoofd toe. En zij draagt het evangelie uit. En wat zij zegt is: ze is niet genezen. Maar ze zegt dan: Ik ben misschien een van de weinige mensen die in eenzelfde situatie zijn als ik, kan bereiken met het evangelie. We zijn kinderen van God. We zijn het licht van de wereld. Het zout van de aarde. Dat is de bedoeling. En het is de bedoeling dat we getuigen. En niet alleen met woorden. Ook met daden. Betrouwbaar te zijn. Beschikbaar. Gods ontferming uitdagen. En laten we daarvoor bidden dat we zo'n getuige mogen zijn.